Goedemorgen, landgenoten. Vanmorgen gaan wij naar de Abbey, de legendarische Glastonbury Abbey. Of wat er van over is. Hoofdzakelijk ruïnes uiteraard. Ooit werd het beschouwd als de grootste kerk ter wereld. De langste, hoe het nu is, weet ik niet. U weet, er is een soort wedijver met betrekking tot waar de grootste kerk ter wereld staat. Als je in de Sint-Pieter bent, geven ze dat geloof ik aan op de vloer. Hè? De abdij van dit of de kathedraal van die komt tot zover. En de Sint-Pieter in Rome is dan de grootste. En Glastonbury komt... het zijn net kerels, zegt Celeste. De grootste is van Pieter. Van Sint-Pieter, nou goed. Je vraagt je af waarom in de middle of nowhere, ergens tussen de moerassen in Somerset, zo'n enorm grote kerk ooit gebouwd is. Een grote abdij. Abdij wil zeggen dat er dus een klooster bij was onder leiding van een abt. Maar je vraagt je af waarom dat ooit gedaan is. En de enige zinnige reden daarvoor is dat het gaat inderdaad om een locatie, een plekje grond. Dat belangrijk is voor de christelijke geschiedenis. En dat is natuurlijk ook zo. Want niet alleen is het de locatie waar Jozef van Arimathea terecht kwam, maar het is ook de locatie van waar Maria, dat is veel minder bekend, waar Maria terecht kwam, namelijk de moeder des Heren. Officieel, en dat is echt officieel, heeft ze haar laatste jaren doorgebracht hier in Glastonbury en is daar ook begraven geworden. In het kerkje dat daar oorspronkelijk was. En dat oorspronkelijke kerkje, dat noemt men de Wattle Church. In goed Nederlands de Hordenkerk. Maar dan weet u nog niet wat het is. Hordenwerk is reiswerk, zegt u dat wat? Reiswerk. Hordenwerk. Wilgetenen namelijk, wilgetakken vervlochten tot matten en aangesteken met leem of klei. Zo'n kerkje, zo'n gebouw schijnt er in ieder... of blijkt, moet ik zeggen, er in ieder geval gestaan te hebben... want daar zijn wel degelijk resten van gevonden. Alleen het is uiteindelijk verbrand. De geschiedenis is ongeveer deze. Dat in elk geval dat kerkje of dat gebouwtje gebouwd was... of er stond in de dagen van... in de eerste eeuw van onze jaartelling al. Er bestaat zelfs het vermoeden dat het nog gebouwd was... oorspronkelijk door de Heer Jezus zelf... Zulke uitspraken bestaan er, alleen het is niet helemaal duidelijk of dat letterlijk bedoeld is of dat het alleen maar overdrachtelijk bedoeld is. In ieder geval toen Augustinus hier kwam officieel om niet het christendom hier te vestigen, maar de Rooms-Katholieke Kerk, toen schreef hij een brief terug aan de paus, dat was in 598 van onze jaartelling ongeveer, dat hij hier een kerk gevonden had. Zo oud dat hij nog gebouwd was door de handen van de Heer zelf. Alleen dat kan je natuurlijk overdrachtelijk nemen. U weet misschien hoe dat is. Hè? Oorspronkelijk woonden hier dus inderdaad Keltische stammen, zeg maar. Die later verdreven werden door de Angelen en Saxen. Dat werden geacht heidenen te zijn. Die waren nog niet gekerstend, om zo te zeggen. En vanuit Rome werd een begin gemaakt met de kerstening van die Angelsaksen hier. Inderdaad via Augustinus in 598 van onze jaartelling, in de dagen van Paus Gregorius I. En in de handboeken staat altijd dat vanaf toen hier het evangelie gepredikt werd. Maar dat is een misverstand. Toen werd de Rooms-Katholieke Kerk hier gevestigd. Maar dat is een heel ander ding. Want het christendom was hier al lang gevestigd. Niet onder de Angelsaksen, maar onder de Kelten. En de christenen uit die categorie heten de Koldies. Er staat tamelijk uitgebreide literatuur over, maar de geschiedenisboeken veranderen ze nooit, hè? Dat weet u. Traditie is dat en dat krijg je er niet meer uit. Hè? Dat oorspronkelijke kerkje heeft er honderden jaren gestaan. In dat kerkje is Maria begraven geworden en daarom was het een kerkje gewijd aan Maria. Hoewel in de Rooms-Katholieke Kerk de traditie van het wijden van kerken aan Maria pas stamt uit de 12e eeuw. Met andere woorden, Hier gebeurde het 1000 jaar eerder. En de reden daarvoor lijkt me duidelijk genoeg. Bevestigd inderdaad de aanwezigheid van Maria hier. Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd om het uit te leggen. Maar de Heer zei tot Johannes: Zoon, zie uw moeder. En de moeder, zie uw zoon. En dan staat erbij: van toen af nam Johannes haar in zijn huis. Maar Johannes naast Petrus is een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Maar dat kan ik allemaal niet zo gauw uitleggen natuurlijk. En Maria, de moeder des Heren, die kwam terecht bij Efraïm, onder de 10 stammen van Israël, waarvan Johannes de uitbeelding was. En kwam hier inderdaad terecht in Glastonbury. Er waren 12 anderen bij, moet ik u zeggen. Het heeft geleid tot de gift, heette dat, van de 12 Heights of Glastonbury, de 12 stukken land. Elk stuk land genoeg om 1 mens te onderhouden. Maar die oorspronkelijke 12 zijn allemaal weer uitgezworven, met name weer terug naar het continent, waar hun sporen teruggevonden worden. Zeker ook dat van Maria Magdalena, naar wie hier trouwens in Glastonbury die straat genoemd is, de weg voor de Abbey langs. En ook een ziekenhuis dat haar naam draagt overigens. Maar die zijn teruggegaan naar Europa, maar hun plaatsen hier zijn aangevuld door anderen. En er waren er altijd 12. Die kern is eeuwen door blijven bestaan, zeg maar 12 monniken enzovoorts. En velen die in Europa het evangelie of het christendom, net wat u wilt, gebracht hebben, waren afkomstig hier uit Glastonbury. En als ze er niet uit afkomstig waren, dan waren ze eerst in Glastonbury. En vanuit Glastonbury zijn ze vertrokken om vanuit deze plek hier het woord van God te prediken, het evangelie te prediken. En in latere jaren was dat natuurlijk om het christendom te verspreiden. Het is natuurlijk allemaal verwaterd geworden. Maar een heilige plaats, een belangrijke plaats, is het. Er zijn ook verschillende namen gegeven aan deze plek. Eén daarvan is inderdaad het geheime huis van God enzovoorts. Ik kan ze zo gauw niet opzoeken, want ik gun me de tijd er ook niet voor. Maar anders komt hij in de loop van de dag maar eens bij me langs en dan vraagt u maar eens wat en dan vertel ik weer eens wat. Het is heel moeilijk om dat hier te doen. Ik kan u ook daar ter plekke niet gidsen, in de eerste plaats omdat het niet mag. Ze verhuren daar van die recorders die je om je nek hangt met een oordopje in. En dan roepen ze tegen je: ga 10 passen naar rechts en draai je nu een kwartslag naar links. Dan zie je dit en dat en dan komt er een verhaal bij waarvan het grootste deel u waarschijnlijk toch niet interesseert. Dus het blijft allemaal wat moeilijk. Maar ik zal u een paar dingen even vertellen. En als we daar zijn, dan blijft u bij mij in de buurt of wat dan ook. Maar we hebben tijd plenty daar. Dus u kunt rondkijken en u vindt me altijd wel ergens daar. Maar die eerste zogenaamde Hordenkerk, die werd uitgebreid in 550 van onze jaartelling. Nu ben je dus 500 jaar later al. Werd uitgebreid door ene Saint David. Dat was iemand van koninklijke bloede uit Wales. En een beetje Welshman heet David. Hè? Ik heb er maar 1 gekend en die heette David. En hij zegt: zeg maar David, zegt hij. David. Een oudere man, Willem Jones. David, natuurlijk, als ze David heten komen ze uit Wales en als ze Patrick heten komen ze uit Ierland. Want Patrick is de grote heilige van Ierland. Patrick wordt trouwens ook geacht hier abt geweest te zijn in Glastonbury en ook begraven te zijn. Maar ja, er zijn daarna nog wat anderen geweest die Patrick heten en daardoor is het verhaal wat in verwarring geraakt. Maar het is tamelijk zeker dat hij hier begraven ligt. Er staat trouwens nog een kapel die hier op Glastonbury Abbey, die aan hem gewijd is. Wij komen er langs. Maar die St. David, die breidde het gebouwtje naar 1 kant uit. En dat was het begin van een groei door de eeuwen heen, die uiteindelijk leidde tot die hele grote Abbey. Hij richtte bovendien een pilaar op, diezelfde St. David, 550 van onze jaartelling, richtte een pilaar op naast het gebouw om aan te geven tot waar het oorspronkelijke reiswerk kerkje reikte, zodat we tot vandaag nauwkeurig de plaats weten. Natuurlijk is die pilaar verdwenen in de loop der tijd, maar men heeft bij opgravingen althans het voetstuk ervan teruggevonden. En op dezelfde plek staat nou een bordje. Dus het blijft makkelijk. Die hele historie is daar wel degelijk heel goed bewaard geworden. uiteindelijk is het hele ding uitgebreid tot een geheel. Men heeft er eerst een houten gebouwtje overheen gemaakt. Over dat wilgenkerkje. Daarna heeft men het ding overtrokken met lood. Dat hebben ze hier ook in overvloed. Althans toen wel. Om het te beschermen. En uiteindelijk een veel groter gebouw. Maar het hele verhaal, het hele gebouw, het hele bouwwerk is in 1184 door brand verwoest. Dat heb je van al je kaarsjes en toestanden. Dan vliegen vanzelf de gordijnen in de brand. Maar in 1187, 3 jaar later, stond het ding er alweer. Dat wil zeggen, heeft men het herbouwd. En pas daarna heeft men de puinhopen van het oude opgeruimd. Men had grote haast om inderdaad het gebouw daar te bewaren. Vanwege de belangrijkheid van de plek uiteraard. We zouden eerst naar het Rural Life Museum. We maken even een draaitje. Ik wist niet dat we al zo ver waren. We gaan eerst naar de boerderij, de vroegere tijfbaan. De schuur van waar de tienden verzameld werden. En daar is een museum in ingericht. Daar zouden we eerst even naartoe gaan. De Abbey is nog gesloten, dacht ik trouwens. Dus we kunnen hier nog niet terecht. Weet je waar dat is?
Het bordje, Rudolf. Alleen waar jij net linksaf ging, had je...
Rural Life Museum, ja, oké. Okay.
Rural Museum staat op het bord.
Dat is even ter inleiding, want we zijn nog te vroeg voor hier de Abbey. Na de brand van 1184 werd in 1186 dus een nieuw gebouw ingewijd en uitgebreid in de loop der tijd. Maar in 1500, even kijken, 1538 of was het 1539... of zoiets. Dat was in de dagen van de reformatie en de dagen waarin de kerken in Engeland zich onafhankelijk opstelden van de Rooms-Katholieke kerk, is uiteindelijk deze Rooms-Katholieke abdij helemaal verwoest en nooit herbouwd geworden. Dus de ruïnes die je ziet, die zijn dus van de verwoesting in 1539.
Rechtdoor?
Ja, rechtdoor. Ja, het grote belang van die abdij is geweest dat er een enorme bibliotheek geweest is. Een van de grootste ter wereld. En uit die bibliotheek is van alles overgeschreven en overgeleverd. De oude bronnen met betrekking tot wat hier heeft plaatsgevonden stammen dus daaruit. Alleen de bibliotheek zelf is zoals gebruikelijk met de grote bibliotheken verwoest geworden. Vandaar dat men zegt, ja, dit is allemaal legende. Omdat men de echt oude geschriften daarover niet meer heeft. Men heeft alleen kopieën. Maar die zijn die monniken geweest die het een en ander geproduceerd hebben, die studies gedaan hebben enzovoort. Dit was een van de grote learning centra, hoe noem je dat? Centrum van wetenschappen. Centra van wetenschappen, ja. Uit de oudheid, een belangrijke bron dus. Er is overigens zat literatuur over en in de abdij. In dit winkeltje bij de abdij zijn ook boeken over de geschiedenis van de abdij, uiteraard. Ik vind het niet zo nodig om dat hier allemaal te vermelden. Wat ik wel moet vermelden is dat het oorspronkelijke kerkje dus genoemd is naar Maria. En daaronder heeft men uitgegraven een crypte en daar heeft men de sarcofaag, de grafkist van Jozef van Arimathea. Geplaatst. Daar is ook een lang verhaal aan verbonden. Maar uiteindelijk is dat ding terechtgekomen in St. John the Baptist Parish Church. Daar gaan we vanmiddag naartoe. Want daar staat hij nog met initialen, J.A. en al. Maar voor die gelegenheid vertel ik u wel weer wat. We gaan eens naar het Rural Life Museum.
Ja, ik wilde even zeggen, omdat hij om half 10 open gaat, heb ik op die opname.
En nu we hier toch staan bij de plaats van de oorspronkelijke Wattle Church, kan ik meteen even een ander verhaal vertellen. Jozef van Arimathea die kwam hier uiteindelijk definitief, vestigde zich hier waarschijnlijk rond het jaar 64, dus de datum die men definitief meestal hanteert, nadat hij dus eerst weer een poosje weg geweest was. Maar hij kwam ook met zijn zoon, die aangeduid wordt als Josephus, om ze van elkaar te onderscheiden. En die Josephus die trouwde met een dochter van King Arviragus. Maar het schijnt zo te zijn dat een dochter van Jozef van Arimathea al eerder getrouwd was met een prins uit het huis van de Siluren van Avaricus. Dat wil zeggen, voordat hij hier kwam, was je al aangetrouwd familie. Sterker nog, officieel is het zo dat toen die hele groep met 12 man in Marseille aankwam, zijn ze naar Brittannië gegaan, maar op verzoek. Dat wil zeggen, ze gingen er niet zomaar naartoe, maar de bedoeling was dat ze daar zouden komen om te prediken enzovoort. En te vertellen hoe het nou eigenlijk afgelopen is met die Jezus die daarvoor al in dit land geweest is enzovoort. Maar er was dus een verbinding met de koninklijke familie. Nou ja, de plaatselijke koninklijke familie dan hier. Dat is niet zo gek als je de positie van Jozef van Arimathea kent. Maar uit die lijn heeft zich dus een dynastie ontwikkeld. Uit Jozef van Arimathea en zijn zoon en dochter in relatie tot de familie van Arviragus. En uit die familie, die lijn staat helemaal vast, er werd het geboren die en die en die en die. Uit die lijn kom je inderdaad terecht bij de legendarische King Arthur. Alleen moet ik erbij vertellen dat al die, dat waren er ook 12, hè. Al die 12 ridders van de tafelronde werden geacht af te stammen van Jozef van Arimathea. Maar Arthur was de king. Natuurlijk zijn er vele verhalen gemystificeerd over King Arthur, of hoe ze hem maar noemen. En daar hebben ze ook uitgevonden dat er verschillende van die lui geweest zijn. En er zijn romans over geschreven en dan weet je niet meer wat echt is en wat niet. Maar er is een tamelijk goede historische lijn. En die lijn loopt inderdaad via Glastonbury. Want het idee is, toen de man dodelijk verwond was, is hij gebracht hier naar Glastonbury, naar de Abbey. Zeer gestorven en begraven. Evenals zijn echtgenoten, waar we het verder maar beter niet over kunnen hebben. Maar uit piëteit. Maar goed, dat doet er niet toe. Guinevere, of Jennifer zeg ik altijd maar gewoon, want dat is het. Het graf daarvan hebben ze in elf zoveel en tachtig, meen ik, wanneer het maar was, hebben ze het graf van King Arthur gevonden. Daar waar die mensen nu staan. En het schijnt op een van de locaties te zijn van die 12 hutten die hier rondom gestaan moeten hebben. En dat het graf van King Arthur is, is tamelijk zeker. Het is ze hebben het namelijk gevonden, toevallig, toen het terrein werd opgehoogd. Want je weet, terrein zakt altijd langzamerhand weg. Het was een grote begraafplaats waar allerlei Britse heiligen begraven zijn en zo. Zoek het maar eens uit. Maar ze gingen het ophogen, maar toen vonden ze zo'n graf met de kist en daarop een plaquette met de inscriptie naar beneden. En op die plaquette stond inderdaad dat het graf was van Arthur en Genevieve. Daar zijn afschriften van gemaakt, van die plaquetten met originele dingen zoekt. Het was, meen ik, een loden plaquette. Maar ja, lood, er wordt tot vandaag overal gestolen en ook meteen omgesmolten. Die dingen raak je kwijt. Dat is ook gebeurd, maar er zijn afschriften van en je kunt ze hier vinden op aanzichtkaarten. Daar staat het keurig allemaal op. Het is dus tamelijk vrij zeker. Daarna is het echtpaar herbegraven geworden. Twee keer. Eén keer in het altaar, geloof ik, van de abdij en daarna definitief. Maar daar vind je, als je daarheen loopt straks, vind je vanzelf op de grond net zo'n markering als daar. En dan vind je de definitieve begraafplaats van King Arthur. Waar uiteindelijk het spul terechtgekomen is, weet ik niet, want er is natuurlijk niks meer. Maar de locaties zijn wel degelijk in de loop der eeuwen nauwkeurig bijgehouden. Nou, meer weet ik niet, jongens.
Waarom, jij zei dan met die plaquetten naar beneden?
Ja, naar beneden, ja. Dus ter bescherming ook dat het op de kist, zal ik maar zeggen. Oh, okay. Ja.
Ja, dat is gezien. Dat is die. En dat is En dat is het caduceum. Tegen van de bodem der goden. En dat is op. Op Jozef Arimathea goed van toepassing, ja. Maar niet op John Allen, aan wie dit toegeschreven wordt.
Als we even dichter.
Ja, dat is goed te zien zo.
Maar als jij het lichtje erbij hebt, dan doen we even de andere kant.
Als voet van de bodem der goden. Deze sarcofaag heeft oorspronkelijk gestaan in St. Joseph's Chapel in de Abbey. Ja. Er zit een uitsparing bovenin, maar dat kunnen we nou niet zien. Waar een zilveren trein inzakte en uitgetakeld kon worden. En dan kon je de bochten zien van Jozef van Arimathea. En dit ding hebben ze dus in 1929 of zo teruggevonden hier net ten noorden van deze persoon. Maar het antwoord geheel aan de beschrijving, inclusief dat er een reliquiekastschrijn in kan zakken. Er zit een puntconstructie in waarin die in kon zakken. Dus ja, het beantwoordt een andere beschrijving, inclusief die letters IA, JA hierop. Met het teken van de bodem der goden uit de Griekse mythologie. Ja, je hebt die lampen bij nodig. Aristoteles komt in de handel in Romeinen 16 voor. Aristoteles wordt geacht hier ook een geweest, hoofdzakelijk in Wales, waar hij als zodanig geëerd wordt. Schijnt ze niet te zijn geweest van Petrus. Goed, degene die van huis van Aristoteles zijn staan. En de vraag is dan, wie is Aristoteles, want wie is niet thuis? Goed, degene die van het huis van Aristoteles zijn in Rome. Aristoteles was hier, en die hier ook was, als een van de 12 onder Simon de Zeroos. Zo hier de Bretagne bekend, maar dit is eigenlijk een plek waar ik weet dat er een aandenker aan is. En alvaardig is het lijkt een draag. Hier is het verhaal over die organisatie. Staat er onder de meeste tijd.
Joseph protest against the condemnation of Christ.
Ja. In het verband met de salaries. En hier is
Joseph. Joseph at the entombment of our Lord.
Dank je, is dat het. Verdaadnis,
gevolgen. Joseph of Arimathea brings the two cruets to grasp.
Voor Glastonbury.
Die
met al die volgelingen en een bootje nog. Met z'n 12 en nog een bootje. Wat natuurlijk helemaal niet zo leeg te zien, want die kwam het tot Marseille om zo te zeggen. Maar goed, het hele verhaal. Dat
zou ook wel een beetje
de staat en de glory of God en de living memory of God.
Volgens
mij gaat de koning ernaast. Ja, volgens de koning staat ernaast. Met precies zo'n kroontje als daar. Maar daarom wel te staan hier, het is van 1936. Dit is een gelegen van de laatste abbot van
de bovenaan staan ook weer die twee kruipers.
Ja, nou, dat is een heel verhaal. Dat is IA, maar daar moet je een list bij hebben. Strijklist moet je erbij hebben, anders kun je niet zien. Je kunt het niet zien, maar we moeten eigenlijk even vragen of we er lang mogen. Ja, we kunnen het ook zelf weghalen, maar dat lijkt me niet. Dat is het probleem als je met 50 man tegelijk komt. Rechts onder in de hoek. Maar ik heb het hier nog niet zien. Ja, je kunt het net zien. Het groene kruisje rechts onderin. Met onder het kruis die twee kroezen. Hier is het eindelijk een weer zogenaamd hier in Vlaanderen. In Beckery, dat is net buiten Lassenburg. Ja, morgen. Zorgen van net herkenbaar, maar verder kan ik dat verhaal ook niet doen. Het lijkt me George te leren daar. Jawel, een prachtig uitzicht, joh. Landgenoten, bent u daar nog? Ja. U bent daar nog. Wij gaan nog even langs Pilton. Pilton ligt een kilometer of 14, 15 misschien in oostelijke richting. Dat wil zeggen in de richting van de Mendip Hills. In Pilton is een kerkje waarin dat beroemde kleed bewaard wordt wat er hangt. Soms hangt het er niet, dan hebben wij pech. Met een afbeelding van een scheepje met daarin Jozef van Arimathea en de Heer Jezus als jongen. En nog een paar andere dingen. Het is ook een
bord.
Hè? Dit is zo'n mooi houten bord, ja, waar het verhaal ook op staat. En daarna een lijst van alle vikers, alle predikanten van de plaatselijke kerk.
Ja, wacht ik even.
Ja, wacht maar even. Ook hier zijn wij dan terecht in een kerk in een lage positie. Dat wil zeggen, niet alleen laag gelegen onderaan de helling, maar ook tegen de helling aan. Een eigenaardige plaats voor een kerk. Het schijnt dat in de middeleeuwen ooit een discussie geweest is over de kwestie dat men de kerk wilde verplaatsen naar een betere positie, een hoge positie namelijk. En wat precies de argumentatie geweest is, weet ik niet. Maar men heeft vastgesteld dat het niet mocht. Dat wil zeggen,
er was iets met die locatie. Maar Pilton zelf is bekend, ook uit verschillende bronnen uit de oudheid, dat inderdaad lood uit de Mendip Hills op sleden vervoerd werd naar Pilton en daar op schepen geladen werd. Dus het is eigenlijk ook van oudsher een haven geweest. Hoe dan ook, het ligt aan de River Brew. We komen er niet overheen, hè? Nee, we zijn er afgeweken. De River Brew die achter de Warrior Hill langs loopt. En daarna naar het noorden afwijkt naar de, hoe heet dat, het kanaal van Bristol of zo, hè? De Severn, hoe het maar heet. Naar de zee in ieder geval. Dus het was een scheepvaartroute. Die rivier de Brew kan al lang niet meer bevaren worden. Er is veel te weinig water in. Maar die was vroeger veel meer met water gevuld, om zo te zeggen. Maar het waren nog moerassen in de oudheid, vanzelfsprekend. Maar in die kerk heb je dus een en ander aan zichtbare overblijfselen van het hele verhaal. Bovendien behoorde bij die kerk vanouds ook ooit nog een klooster. Dat het eigendom was van de abdij hier uit Glastonbury. Er is rechtstreeks verband tussen. Dus op zich niet zo heel veel bijzonders. Het wordt pas bijzonder als we over een paar dagen in Cornwall zijn. En er blijkt dat daar ook kloosters waren. Abdijen, meestal priorijen trouwens, die het eigendom waren van Glastonbury. Maar altijd op die plaatsen die verband hielden met het verhaal van Jozef van Arimathea en een bezoek van Jezus ter plekke. Kijk even achterom, jongens, nog naar Glastonbury. We komen er niet meer terug. Tenminste niet de bedoeling. Maar ik blijf het fascinerend. Een fascinerend uitzicht vinden. En dat was het dan voor vandaag eigenlijk. Morgen hebben we een rondrit naar enige plaatsen in de omgeving. Vooral in de Mendip Hills. Dan gaan we ook naar het noorden. Langs Priddy en nog zo wat plaatsen. Maar dat vertel ik u onderweg wel. Niet dat het erg veel bijzonders is. Maar in ieder geval de omgeving een beetje zien. En inderdaad, hier en daar vind je zichtbare uitbeeldingen van het verhaal. Landgenoten. Zijn jullie al wakker vandaag? Of nog diep onder de indruk? Het eerste punt vandaag op ons programma is Westen. Weston. Niet Supermare, niet aan de zee, maar Weston, een dorpje vlak naast Bath. Bath is een grote stad, klassieke stad, een stad uit de Romeinse tijd, met veel baden inderdaad. Die Romeinen waren rare jongens, maar die hadden iets met baden die ze overal hadden. Maar goed, dat doet me weinig te zaken. We gaan niet Bath bezoeken, hoewel dat voor de oud-uitkundigen onder ons bepaald wel interessant zou zijn. Maar wij gaan naar Weston bij Bath. Dat ligt net iets noordwest. Ja, net iets noordwest van Bath. Om de doodeenvoudige reden dat daar een heel aardig kerkje staat bovenop een bult. Daar hoort zo'n ding natuurlijk ook, dat weet je langzamerhand. Maar er staat een heel aardig kerkje met een glas in loodraam gewijd aan Jozef van Arimathea. Want de man is in de wijde omgeving hier bekend geworden. Omdat hij geacht wordt een van de eerste bisschoppen, zeggen ze dan. Hè? Maar in ieder geval een van de zendelingen geweest te zijn die hier het evangelie gebracht hebben. Gisteren hebben we kennis gemaakt even met de naam van Aristobulus. Die in de Bijbel alleen genoemd wordt in Romeinen 16. Groet degene die van het huis van Aristobulus zijn. Waarna de vraag altijd is, maar waar is Aristobulus zelf dan? En het idee is dat hij inmiddels in Brittannië zat om daar het evangelie te prediken. Dat heeft hij gedaan, maar het meest bekend is in Wales. Waar hij trouwens de marteldood gestorven is. En een van de 12 was Simon de Zeloot, die heb je gisteren ook afgebeeld gezien in St. John the Baptist Church in Glastonbury. En Simon de Zeloot wordt geacht de apostel van Brittannië geweest te zijn. En is ook daar de marteldood gestorven, voor zover wij weten. Maar Jozef van Arimathea kom je hier eigenlijk in een heleboel plaatsen tegen. Gisteren kwam ik nog documentatie tegen van plaatsen die ik ook niet kende. Maar vandaag gaan we hem eerst bekijken in Westen bij Bath. We hebben nog het een en ander voor u op het programma staan vandaag. Het een en ander hangt ook een beetje af van de snelheid waarmee we die dingen afwerken. Maar gelooft u mij, haast hebben we op geen enkele wijze. Dus we krijgen alle tijd om diverse plekken te bezoeken. U hoort later meer van ons, want eerst gaan we dit kerkje in Westen bezoeken.
Oh ja, ja, de schild van jouw
liefde. Ja, en dan verder moeten we
en
gewoon
die
kijken.
Ja.
Ja. Is maar hier zie je ook een hele groep die om hem heen zo mooi staat. En hier zie je dat hij dit reis met die rijstaf en zo. Oh, en dan trouwens rechtsonder is weer het wapen van Joost van Arimathea, moet ik even bij. Dat is weer die kruis, die bloeiende kruis en die twee
velletjes.
Ja, die zijn altijd... Elke keer de wapenuitrusting ziet. Goed dan de hoofdarmen van. De riem, daar de borst. Daar de goede. Hier is hier vredestak. Daar de keel.
Landgenoten, inmiddels zijn wij onderweg van Bath naar Bristol. Dat hadden we oorspronkelijk niet ingepland, maar... Het is zeer de moeite waard en we hebben waarschijnlijk tijd genoeg. Wij zijn onderweg naar Bristol, naar de St. Stephen Church. In het hartje van de oude havenplaats. Een van de grootste havenplaatsen was het altijd van Brittannië. Aan de mond van de Severn. Maar in die St. Stephen Church hebben we ook het een en ander aan... ik geloof alleen aan beelden... modern en ook wat ouder van Jozef van Arimathea. Dat wil zeggen, het verhaal leeft hier overal. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar als je er naar vraagt hier, dan beginnen de mensen te lachen. Want ze nemen het verhaal niet zo serieus. Maar het aardige is natuurlijk, ze kennen het wel. En het wordt op bloedserieuze wijze dan toch heus in ere gehouden in de, nou ja, de diverse... afbeeldingen van Jozef van Arimathea en anderen die in het verhaal betrokken zijn. Wat je ook zou moeten opmerken is dat men, zoals in deze kerk waar we net waren, dat men naadloos de geschiedenis uitbeeldt vanaf de oud-testamentische profeten naar het Nieuwe Testament, naar de apostelen en via de apostelen naadloos naar de diverse koningen en andere veronderstelde heiligen hier in Brittannië. En dat is precies het verhaal, hoe de zaligheid, zoals in het Oude Testament beloofd, inderdaad aanvankelijk niet bij de Joden, bij het Joodse volk terechtkwam, maar in plaats daarvan bij de 10 stammen van Israël aan de einden der aarde, op de eilanden der zee en zo verder. Het klinkt zo onwaarschijnlijk allemaal, zeg ik altijd, dat het verhaal wel waar moet zijn. In Bristol kunnen we rustig even de tijd nemen om een kopje koffie te drinken, een toilet te bezoeken enzovoort. Het is weliswaar nog niet echt lunchtijd, dat doen we later wel. Maar in Bristol hebben we alle gelegenheid om even rond te kijken. Wij doen ons best om Bristol te verlaten, landgenoten. Ongeveer in 1760 was er een jongeman, hij was nog geen 20, die onderweg overvallen werd door een enorme onweersbui en die in zijn angst zijn toevlucht zocht in een kloof van een rots langs de weg. De jongen heette Augustus Montague Toplady. Hij overleefde deze kwelling. En schreef een lied dat in onze dagen zeer populair en zelfs spreekwoordelijk geweest is. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. De rots heet de Burrington Combe, ja, zo heet die heuvelrug daar. Dat is hier tamelijk dicht in de buurt, het heeft met ons verhaal... en Jozef van Arimathea en zo niets van doen. Maar het leek mij toch een gelegenheid om de plek even op te zoeken. En dat wordt dus onze volgende halte. Wij zijn hier nu ongeveer in het centrum van de Mendip Hills. Het gebied waar van oudsher lood gewonnen werd. Overigens in open mining, zoals dat heet, surface mining. Verwacht hier geen gangenstelsels onder de grond, maar het werd gewoon vanaf op de bodem gewonnen. Nu niet meer. Maar in deze omgeving werden in het verleden ooit twee baren lood gevonden. Eén was gedateerd. Het jaar 49 van onze jaartelling. En was gegraveerd met de naam van Britannicus, de zoon van keizer Claudius. Die Britannicus genoemd werd naar dit land uiteraard. In de dagen van keizer Claudius, maar het is dus de dagen van de apostelen. En de andere droeg als opschrift Brits lood, eigendom van keizer Nero. Beide baren kun je gaan bezichtigen, als je dat wilt, in het Brits museum. Dat wil zeggen in Londen. Lood uit de Mendips is harder dan elke andere soort en daarom herkenbaar. In 1950 werd een loden waterleidingpijp gevonden in Ostia. Dat is de havenplaats, de haven van Rome feitelijk. En volgens analyse was het lood afkomstig uit de Mendips. En ook in Jeruzalem, met name in verband met het aquaduct van Jeruzalem, de waterleiding van Jeruzalem, werd lood gevonden uit de tijd van Salomo, nog ouder. En naar analyse blijkt dat het ook uit de Mendips kwam. Uit dit gebied, de plaats Priddy, was het hart van mijn gebied, om zo te zeggen. Wij zijn nu onderweg naar Priddy. Van het dorp is nauwelijks wat over. Het zijn een paar wegen die bij elkaar uitkomen. Je zou niet merken dat het een kern heeft of wat dan ook. Maar dat we er speciaal ook naartoe gaan, is omdat in deze streek de uitdrukking bestond: As sure as our Lord was in Priddy. Wij zouden zeggen, zo zeker als wat? Als wat? Of als 2 en 2 4 is, maar deze is mooier. As sure as our Lord was in Priddy. Met andere woorden, er staat buiten kijf dat onze Heer hier in Priddy geweest is. Waarschijnlijk gewoond heeft, want dat is dan het verhaal. Als ik hier kom, bezoek ik altijd even het kerkje gewijd aan St. Lawrence uit de 14e eeuw. Maar enige verwijzing naar de geschiedenis heb ik hier nooit gevonden. Maar Celeste zegt, dan moet ik je wat laten zien. Dus ik ben zeer benieuwd. Je zou het niet zeggen, maar hier links heb je een hooistapel, of heet zoiets, een haystack. Wereldberoemd in de wijde omgeving van Priddy. Ze hebben hier namelijk jaarlijks een schapenmarkt. En het verhaal is dat als de haystack hier verdwijnt, dan gaat de schapenmarkt weer terug naar Wels. Dus ze houden het ding in ere. Nou, dit is voor het eerst dat ik hier in Priddy een rechtstreekse verwijzing vond naar het verhaal van de Heer Jezus en Jozef van Arimathea enzovoorts. En het waren er zelfs twee. Een prachtige uitbeelding van Jezus als kind, als jonge Christ, as a boy. Er stond van alles bij afgedrukt. Ik denk dat er een kopie ergens van is. Maar dat heb ik niet kunnen nagaan zo gauw.
Ze gaan hier een bonfire houden.
En het andere was natuurlijk een bord zoals je dat in meerdere kerken, zoals bijvoorbeeld in Pilten ook vindt. Een verwijzing naar de legende dat Jezus hier as a boy zou geweest zijn. En een verwijzing naar dat het lood van hier vervoerd werd naar Pilton aan de River Brew en naar Exbridge aan de rivier de Ex. Inmiddels doen wij ons best om ons te begeven naar Cheddar. We zijn hier nu toch. Cheddar niet alleen beroemd vanwege de cheese, maar ook beroemd vanwege de gorge, de kloof, waar we hier vandaan langzaam inzakken vanuit de Mendevils naar het, nou ja, naar het vlakke land. Naar de moerasgebied, voormalige moerasgebieden in het midden van Somerset. Die kloof doet denken aan de Sik bij Petra. Alleen die Sik bij Petra is enige tientallen malen groter, zal ik maar zeggen. Maar het is een mooi toeristisch gebied. We nemen in Cheddar de tijd om van alles te doen, te lunchen en eventueel de daar aanwezige grotten te bezoeken. Dat wil zeggen, we gaan dat niet als groep doen, dat was niet de bedoeling. Maar u hebt de ruimschootste gelegenheid om dat zelf te doen. Goedemorgen, landgenoten. Inmiddels zijn wij onderweg naar het westen, naar de einden der aarde, de eilanden in der zee, dan wel in het westen. In dit geval zijn wij onderweg naar Tintagel, of hoe men dat dan maar geacht wordt uit te spreken. Ik weet het nooit helemaal zeker. Het is niet een van de belangrijkste punten op onze reis, maar we hebben wel een belangrijk punt nog, maar dat komt daarna pas. Maar onderweg leek het toch wel aardig om, aangezien we toch in de buurt waren, Tintagel te bezoeken. Maar het heeft toch enigszins verband met onze reis. In de eerste plaats omdat het een plek is inderdaad helemaal aan de westkust. Nog niet het uiterste westen van Land's End, om zo te zeggen. Maar een goed eind in de richting. Tintagel was een fort, een grote citadel aan de kust. Zoals men die hier wel meer vindt. Ooit heb ik in het zuiden van Wales, dat is de andere kant dus van de Bristol Channel, een citadel bezocht die toegeschreven werd aan Caradoc. Maar hier zijn we aan de zuidelijke kant daarvan. Anyhow, Tintagel wordt in verband gebracht met de geschiedenis van King Arthur. En de geschiedenis van King Arthur in zichzelf is al een moeilijke uitdrukking. Omdat volgens sommigen Arthur nooit geleefd heeft. En langs de andere kant beweert men dat er een heleboel Arthurs geweest zijn in het verleden. Maar in elk geval is de naam en een figuur daarachter legendarisch geworden. Inderdaad door allerlei legenden die daarover in omloop zijn. Voor sommigen betekent dat dus dat het sprookjes zijn. Maar dan moet ik u toch maar even wijzen op een figuur als Karel de Grote. Een belangrijke historische figuur in elk geval voor het continent van Europa. Waarover vele legenden in omloop zijn. Maar het neemt niet weg dat het een belangrijke historische figuur was in onze geschiedenis. Arthur is van regionaal belang hier. De legenden over Arthur zijn geplaatst hier. Maar ook aan de andere kant van Bristol Channel. Dat wil zeggen, soms wordt hij geplaatst in Wales. En soms ook in Bretagne. Hoe heet dat? Bretagne zijn goed, hè? Dat wil zeggen, zelfs ten zuiden van het kanaal. Dat wil zeggen in Noord-Frankrijk. Maar je moet bedenken dat de volkeren die hier gewoond hebben in de loop der tijd nogal eens verhuisd zijn. Van Noord-Frankrijk hier naar Bretagne, hier vandaan weer overgestoken naar Wales en weer terug. En hoe dat allemaal maar heten mag, hè. Dat heeft van doen met die volksverhuizingen, die strijd onderling. En misschien weet u ook dat in het algemeen dit grote eiland oorspronkelijk bewoond werd, generaliserend en vereenvoudigd, door Kelten. Daarna is het veroverd geworden door de Angelen en Saxen. Dus, zo heet het officieel, ik noem het gewoon de Saxen. Daarna is het veroverd geworden door de Denen. En daarna alsnog in 1066 door de Normannen, dat wil zeggen door de Normandiërs. En die Normandiërs heten Normannen omdat ze uiteindelijk oorspronkelijk ook uit Scandinavië kwamen, zich gevestigd hebben in Noord-Frankrijk. En vanuit Noord-Frankrijk hebben ze hier Bretagne veroverd. Maar het was allemaal familie, op een of andere wijze. Dat is goed na te gaan. Het heeft allemaal van doen met de 10 stammen van Israël, zoals we dat gemakshalve noemen. Israël dus. Het is ook een prachtig verhaal om te zien hoe in verschillende tijden, langs totaal verschillende routes, verschillende delen van Israël, uiteindelijk allemaal zich verzameld hebben hier in Brittannië. En alle stammen van Israël zijn hier ook vertegenwoordigd. Het is de gelegenheid niet nu, en ik weet niet of die gelegenheid ooit komt, maar je vindt de namen van alle stammen ooit op de diverse kaarten die in de loop der tijd gemaakt zijn van Brittannië, waar de namen van de stammen staan en groepen daarvan enzovoort. Het is onvoorstelbaar. Dit gebied trouwens, de zuidwestpunt van Engeland, heet van oudsher Dannonia. Soms ook Damnonia, soms Domnonia. En eigenlijk moet ik dan uitleggen dat letters als M en N, de twee zowel dus de driepoot, de nasalen, dat die zich soms in een woord nestelen terwijl ze er van oudsher niet horen. Als ik het ooit uitleg, leg ik u uit dat een frikadel is een frikadel en niet een frikandel. Dus je moet kiezen of die N er wel in moet of niet. Is het altijd nee? Hij heeft er zich in gemanipuleerd. Dat heeft zo van doen met de, letterlijk de tongval enzovoorts. En de bouw van de neusholten. Maar goed, die maar even te zeggen. Dannonia, dat wil zeggen, dat is ongeveer de oudste naam, voor zover ik weet, de oudste naam van het gebied. Het is genoemd naar de stam van Dan, zoals gebruikelijk. Maar goed, om terug te keren tot Tintagel. Tintagel wordt in elk geval geacht de plaats te zijn waar King Arthur is geboren. 100% zeker weten we dat niet, maar dat is nou net het aardige ervan. Geschiedenis onthouden blijkt veel moeilijker te zijn dan het onthouden van sprookjes, legenden. In de praktijk is het echter zo dat de geschiedenis van King Arthur alle kenmerken in zich heeft van veel oudere geschiedenis. Dat wil zeggen dat oudere geschiedenissen zich genesteld hebben, de waarheid ervan, zich genesteld hebben in latere geschiedenis. In dit geval die van King Arthur. Ik hoef u toch niet uit te leggen hoe dat zit met 12 stammen van Israël, terwijl het er eigenlijk 13 waren. En die 13e is de belangrijkste, historisch. Nee, niet Juda, Ephraim. Want dat was de 13e stam, telt u ze maar eens na, van oorsprong. En ik hoef u ook niet uit te leggen over 12 apostelen. En dan ook een 13e. Ongeacht of je daarmee onder die 13e verstaat de Heer zelf. Of je verstaat eronder de apostel Paulus. En in de praktijk is het zo dat de 12 dan wel 13 wordt voorgesteld visueel als een cirkel, 12 in het rond, en de 13e, die eigenlijk de eerste is dus, in het midden, daar draait het allemaal om, maar dat die geschiedenis begint al in Genesis, en die vind je heel de Bijbel door, tot in hier Glastonbury, want het verhaal is dat van ene Jozef, daar draait het om. Zeg maar Ephraim dus, hè? Want dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Jozef, daar draait het om, die geacht werd met een gezelschap van 12 gelovigen hier aangekomen te zijn. U kent het verhaal langzamerhand. Hè? Eerst de hele Middellandse Zee over tot in Marseille, vanuit Marseille langs de Tinroute heet dat officieel. Langs de Rhône naar het noorden en dan naar het westen tot in de Noord-Frankrijk aan toe, de plaats omschiet met Morlaix. Morlaix, ik heb hem weer. En van Morlaix overvaren naar, nou ja, dat doe je naar Plymouth tegenwoordig. Maar dan kom je hier in Engeland terecht. Hoe dat ook zij, dat gezelschap schijnt hier aangekomen te zijn oorspronkelijk. En ik heb je al verteld, dacht ik, dat men van hieruit weer vertrokken is. Dat wil zeggen, Jozef en Arimathea en de andere 12 ook. Een van de belangrijkste van die 12 was ongetwijfeld Maria Magdalena, naar wie dus ook prompt hier de straat genoemd is, voor in Glastonbury dan, hè, de weg voor de Abbey langs, en waarnaar een ziekenhuis genoemd is enzovoort. Maar het hele gezelschap is teruggegaan naar Frankrijk. En de meesten van die lui vind je in Gallië terug in de loop van de geschiedenis. Maria Magdalena in elk geval. Maar de positie van Jozef van Arimathea en zijn 12 volgelingen, om zo te zeggen, werd overgenomen door anderen hier op de 12 Heights van Glastonbury. Daar is een historie van, hoe dat gecontinueerd is geworden. 12 monniken die zich uiteindelijk, maar dan ben je alweer anderhalve eeuw verder, die in Glastonbury gewoond hebben. Niettemin, Jozef van Arimathea zelf schijnt teruggekomen te zijn hier naartoe. Ik heb u al gezegd, vandaar twee verschillende data die genoemd worden. Maar definitief teruggekeerd in even denken, 64 van onze jaartelling. Min of meer officieel. En daar heeft hij zijn laatste dagen doorgebracht en is begraven geworden. Het eigenaardige van de legenden van, of geschiedenissen van King Arthur is, dat hij was een Kelt en hij had zich als Kelt te verdedigen tegen de invallende Saxen. Dat was in de 6e eeuw, zo ongeveer. En om alle tussenliggende fasen even over te slaan en te blijven bij de geschiedenis, voor zover bekend, zijn laatste slag, zijn laatste veldslag om zo te zeggen, tegen de Saxen was bij de Camel River. Camel River. Arthur schijnt bij die gelegenheid een dodelijke wond te hebben opgelopen. In elk geval, hij is gebracht naar een eiland, officieel. Hij is gebracht naar het mysterieuze eiland, zo wordt het beschreven, Avalon. Waarbij het midden gelaten wordt waar dat precies is, want het wordt van oudsher niet werkelijk beschreven. Dat maakt het wat lastig. Maar Avalon, ja, dat staat gewoon op de kaart. Het eiland Avalon. Het appeleneiland of wat het maar was. Het idee is dat King Arthur naar eiland Avalon gegaan is. Daar, om daar te herstellen van zijn wonden. Hetgeen niet gelukt is, dat wil zeggen, hij is daar overleden. Dan moet ik u zeggen, iedereen overlijdt uiteindelijk een keer. Dus misschien is hij toch genezen, maar toen maar. Hij schijnt ook zo'n 100 jaar oud geworden te zijn. Bovendien was het een reus van een meter of twee minstens. In de beschrijvingen ook. Maar in elk geval, als in, wanneer het maar was, 1189 of daar in de buurt, al 1190, wanneer het maar was. Als toen het graf van King Arthur ontdekt wordt op de abdij in Glastonbury, dan moet ik erbij vertellen dat voor die tijd nooit iemand geclaimd had. Het is nooit beschreven geworden of wat dan ook. Dat die Arthur daar op de abdij begraven zou zijn geworden. Hoe dat zit, weet ik niet. Een deel van de legende bestaat hieruit, dat Arthur van het toneel verdwenen is op geheimzinnige wijze. En daar werd aan vastgeknoopt dat hij ooit een keer, wanneer dan ook, zou wederkomen. Wij wachten op de terugkeer van King Arthur. Vandaar ook dat men zijn graf verder niet gezocht heeft of zo. Dat bleef een beetje in de mist hangen. De ontdekking van het graf van Arthur was dus een puur toeval. Het was gewoon een verhaal van een monnik in de abdij die graag begraven wilde worden op die plek. Tussen die twee piramiden, monumenten, die daar stonden. Men is gaan graven enzovoort. Is gestuurd op dat graf. Helemaal wilde of niet, bleek het graf van Arthur te zijn. Achteraf degenen die sceptisch zijn, die zeggen ja, het kwam goed uit. Want de abdij was juist verbrand. Ze moesten hem herbouwen, ze hadden dringend geld nodig. En een beetje toerisme, pelgrimage. Nou, de plek zou mooi geld opleveren, dus het kwam allemaal wel erg goed uit. Enzovoort. En daarna wordt het in twijfel getrokken, noem maar op. Ik heb daar niet zoveel mee, want als je wilt kun je alles wegredeneren. Maar goed, we hebben er niet zoveel behoefte aan. Maar het verhaal van King Arthur grijpt nog veel verder terug. Althans, de legenden daaromtrent. De legende is ongeveer dat Arthur had om zich heen verzameld een groep van 12 ridders. Ze werden geacht allemaal gelijk te zijn. En Arthur zelf primus inter pares heet dat, hè. En vandaar het verhaal over Arthur en de ridders van de ronde tafel, de round table. Ja, de ronde tafel. zodat er niet de bevoorrechte plaats is aan het hoofd van de tafel of een slechte plek aan de hoek van de tafel. De ronde tafel, is de cirkel, is altijd de uitbeelding van eenheid, van gemeenschap enzovoorts. Maar als je er één hebt met nog 12 eromheen, dan heb je natuurlijk ook de stammen van Israël uitgebeeld. En je hebt de gemeente uitgebeeld. Het laatste avondmaal was per slot ook zo. Alleen weten we niet of het de ronde tafel was. In de afbeeldingen niet natuurlijk, want dan kan je ze allemaal niet goed op de foto krijgen. Hè? Dan moet je wel een hele lange tafel hebben die maar aan één kant gedekt is. Maar vooruit. Maar het is natuurlijk toch symboliek. En de legende wordt in hoge mate bepaald door Arthur en zijn ridders die op zoek zijn naar de graal, de heilige graal. Waarbij in het midden gelaten wordt wat dat eigenlijk voor een ding is. Het wordt er niet bij vertaald. Zelfs dat blijft mystiek. Alleen, ja, het is verschillend uitgelegd geworden, maar de christelijke variant is natuurlijk dat het gaat om de avondmaalsbeker. En de wat meer paganistische uitleg is natuurlijk dat men zocht naar de steen der wijzen of naar het levenselixer. Maar als u mij vraagt, is daar geen verschil tussen? Niet werkelijk tenminste, want in alle gevallen gaat het om het eeuwig leven. Dat is het toch waar het om gaat. En wie de steen der wijzen aanraakt, verandert in goud. Ontvangt eeuwig leven. Levenselixer, je hoeft er maar van te drinken en je kunt alle Romeinen verslaan. Oh nee, dat is een ander verhaal. Maar goed, zoiets, hè. En u en ik weten langzamerhand dat de avondmaalsbeker staat voor het bloed. Namelijk niet de dood, maar het leven van het Nieuwe Testament. Eeuwig leven. Het verhaal van Jozef van Arimathea is dat hij niet alleen de eigenaar was van de ezel op de Olijfberg, als u mij vraagt, maar ook de eigenaar van de opperzaal, of althans hij was degene die de ezel geregeld had van tevoren en die de opperzaal geregeld had van tevoren in Jeruzalem. En daarmee was hij dus waarschijnlijk ook de eigenaar van de avondmaalsbeker en het licht voor de hand. In ieder geval, als ik het geweest was, had ik die avondmaalsbeker ook in mijn zak gestoken. Of niet dan? Die neem je mee, lijkt mij. Als je tenminste hecht aan aan dingen, ja, aan symboliek. Nou goed, het idee is dat hij die avondmaalsbeker als de graal mee zou genomen hebben hier naar Bretagne en begraven zou hebben. Bij de bron, weet u wel, onderaan Chalice, waar heette dus een kelk, een Chalice. Chalice wel. Vanaf de geschiedenis van Jozef van Arimathea gaat het verhaal verder. Want Jozef van Arimathea had een oudere dochter en een jongere zoon, Anna. En Josephus, die schijnen alle twee getrouwd te zijn met leden van het huis, het Silurische koningshuis van Kenneth en Arviragus enzovoort. En daaruit zou niet alleen Arthur zijn afstamming hebben, maar alle 12 ridders van de tafelronde. Ze worden dus beschreven allen als afstammelingen van Jozef van Arimathea. En daarom bewakers van de heilige graal. Kent u het verhaal uiteindelijk van hoe het met die graal gegaan is? Voor zover bekend. Nou, hij is bewaard geworden in de Abbey in Glastonbury. En bij de verwoesting van de Abbey zijn er een paar monniken met de graal vandoor gegaan als bewaarders. Ze wisten wat er komen zou, ze zijn op de vlucht gegaan. Ze zijn terechtgekomen in Wales. Ik kan kijken of ik de plaatsnaam mij te binnen wil schieten, maar dat lukt mij niet. Maar hij staat op de kaart helemaal op de westkust van Wales. En kwamen daar terecht in een of andere manor. Daar zijn zij gestorven, maar daar hebben ze de graal, de avondmaalsbeker, overgedragen. Hij is tot vandaag bekend als de Nentios Cup, in het bezit van een familie uit Wales. Maar in de loop der eeuwen gebruikt als als omdat het genezende werking zou hebben. Hij werd verhuurd, hè? Hij werd uitgeleend aan de zwakken, zieken en misselijken. Hij moest drinken uit de beker. Het ding is ook totaal versleten, voor zover ik er foto's van gezien heb. Maar goed, maar het idee is dus wel degelijk dat die graal hier bewaard is geworden in Glastonbury en vandaar terechtgekomen is in Wales, waar anders. En aan de einde der aarde, het uiterste westen. Vroeger las ik dan zo'n plaatsnaam waar het was, toen dacht ik, nou dat zal wel, oké. En daarna zocht ik een keer toevallig, ik kwam het die naam tegen. En toen was het helemaal aan de westkust van Wales en toen dacht ik, ja, dat had ik zelf kunnen bedenken. Dat heeft niemand bedacht, hè? Hoe dan ook, die geschiedenis van Arthur en de legenden daaromtrent bewaren het oorspronkelijke verhaal van de twaalfen en de één. Dat wil zeggen, als uitbeelding van de beloften omtrent het koninkrijk van Christus enzovoort. En het is opmerkelijk hoe die situatie van die twaalfen en die één hier terechtgekomen is, wel degelijk aan de einden der aarde enzovoort, hè. Dat is een merkwaardige zaak. Ook al zijn de verhalen wellicht verzonnen, dan nog zit er zoveel kern van waarheid in dat het beklijft. Want hoe dan ook, je kunt de graal natuurlijk ook beschouwen gewoon als een zinnenbeeld van de zaligheid als zodanig. Je moet daar, ik hoop dat u mij begrijpt, dit is niet mystiek, dit is gewoon symboliek, hè. Je moet daar een keer uit gedronken hebben om eeuwig leven te ontvangen. Maar waar is die graal? Waar is de zaligheid naartoe gegaan? Waar vind je die? He? Nou ja, de Bijbel zegt dat gewoon. In Brittannië, Jesaja 42 en 49. Je vindt in de einden der aarde, Land's End. Engeland mag van mij ook. Want hoewel het genoemd is naar de Angelen dan. En naar hun taal dan wel dialect, is Engeland heel goed te vertalen als einde der aarde. De hoek, Engel, Angel, einde der aarde. Nou, zo'nzelfde westkust ligt ook inderdaad Tintezel. Kijk u maar op de kaart, dan zien we hoe het gelegen is. Naar de zee toe, op het westen gericht. Als men zegt, daar hoort die King Arthur thuis, dan denk ik, ja, als ik het zelf had moeten bedenken, was ik daar ook terecht gekomen. Maar dan op grond van de Bijbel. In elk geval. Hè. Hoe dat ook zij, er steekt een heleboel achter. Of het waar is of niet, weet ik niet. Maar het is de moeite waard om ons deze dingen te realiseren. De zaligheid is hier geplant geworden. Is van hieruit gebracht over de hele wereld. En niet alleen toen, in die eerste eeuw. Maar ook in de daaropvolgende eeuwen. Tot vandaag aan toe. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zeg vandaag, dan denk ik, nou ja, tot gisteren. Tot voor kort. Maar ik wil er ook niet een afdoen aan wat er vandaag nog op dat gebied gebeurt. Want hoe dan ook, het hart van het christendom, dat is natuurlijk niet Rome. Dat weten wij allemaal. Hè? In Rome is de waarheid bedekt geworden. Heeft het geclaimd en het verstopt en ver van de mensen gehouden. Men heeft daar zichzelf als kerk, als kerkloon. Organisatie in de plaats van de Christus gesteld. En het woord antichristelijk had ik dan toch maar liever niet in mijn mond genomen. Maar dat ligt tamelijk voor de hand, hè. Maar het woord van God als zodanig is bewaard geworden hier in Brittannië. En tot vandaag van hier uit Brittannië worden de Bijbels gebruikt en verspreid. De grote zendingsgenootschappen komen allemaal hier vandaan. Heel wat reformatorische ontwikkeling, om zo te zeggen, komt allemaal uit Brittannië. Is overgewaaid naar het continent, maar het komt hier vandaan. En ik wijs u nog maar even op lui als de Wesley's, om maar eens wat te noemen. Dat weet iedereen, lijkt mij. Hè? Ken u toch de Wesley's? John en weet u die andere? Charles, geloof ik. Ja. Af en toe ziet hij zo'n bordje langs de weg staan. Methodist Church. Nou ja, dat komt van de Wesley's die hier uitgebreid. Nou, niet alleen hier. Maar ook zelfs in Amerika natuurlijk. Uitgebreid gepredikt hebben. In Cornwall zijn het ongeveer heiligen, zal ik maar zeggen. Want ze hebben uitgebreid gewerkt onder de mijnwerkers vooral toen nog. Hè. Wanneer was dat? 18e eeuw? 18e. Hè? Natuurlijk, er was veel alcoholisme daar. En, maar goed, het is een beetje wettisch leer. Maar dat had wel zijn functie, hè? Met mensen een beetje discipline bijbrengen. Maar ze hebben het evangelie gepredikt over de hele wereld. En ik geloof niet dat we... Ja, misschien als we tijd hebben, maar ik denk dat we er niet aan toe komen, want we hebben een vol programma. Maar er is daar nog zo'n een oude mijn, dat wil zeggen aan de oppervlakte, een put uitgegraven. Put, Gwenna Pit heet het. Gwenna Pit. Dat oorspronkelijk een mijn was, maar het wordt... Het is nu een museum van Wesley en Methodism, als de plaats waar eens de Wesley's gepredikt hebben. De vlag van Cornwall is trouwens, moet ik even nadenken, een zwarte vlag met een wit kruis erop. En als je vraagt wat het betekent, dan leggen ze je gewoon uit. Het zwart staat voor de afgoderij, zonde, weet ik, duisternis van de wereld. En het witte kruis erop staat voor het evangelie dat aangepredikt is enzovoorts. Cornwall en Wales zijn beide de bakermat eigenlijk van het christendom in heel de wereld. Ja. Van Tintagel zelf kan ik u weinig vertellen. Ik ben er één keer geweest. Ik weet dat je er een boel lopen kunt en een boel stenen kunt zien. Dus ik kan u daar verder niks over vertellen, maar we krijgen daar ruim de tijd. Die hebben we wel nodig ook. Maar we worden ook geacht daar dan te lunchen. Daar is gelegenheid genoeg voor. Nou, moet ik er nog meer over zeggen? Er schijnt een museum te zijn, wordt mij nu verteld. Bij Tintagel, een museumpje. Waar je wat kunt zien over wat er zo ook in de loop der tijd is opgegraven. En zo verder. Nou, daar hou ik het even bij. Landgenoten. Zo waren we helemaal aan de westkust inmiddels. Maar we kunnen nog verder. Onze volgende halte ligt 17 kilometer hier vandaan. En die heeft rechtstreeks van doen met ons verhaal. Zo noem ik het gemakshalve maar. Een van de meest opvallende dingen van al die plaatsen waar de Heer Jezus geweest zou zijn, of eventueel Jozef van Arimathea en eventueel zelfs ook anderen van de apostelen, vind ik dat gewoonlijk die locaties hoog gelegen zijn en als het een beetje mee zit met uitzicht op het water. Bij voorkeur de zee. Ik zei water omdat ik dacht aan Beatus. Kennen jullie Beatus? Dat is de zendeling van Zwitserland eigenlijk. Die geacht werd gewoon te hebben in een grot in de Beatenberg. Dat kun je nu nog bezoeken. Er is ook een plaats, Beatenberg. Het is een heel klassieke bijbelschool. Die is er nog. Beatenberg, maar die willen niks van doen hebben met Beatus. Beatus was een zendeling ook afkomstig uit Brittannië via Glastonbury. Beatty eten die dus gewoon. Maar in die berg was dus een hoge locatie met uitzicht op de Toenerzee. Zoek het maar eens op de kaart. En als jullie nu een kaart bij je hebben, dan moet je eens opzoeken Padstow. Aan de mond van de Camel River. Aan de noordkust van Cornwall. En dan ga je op de kaart een beetje naar rechts. Dan heb je een plaats Sint Minver. Tussen Padstow en Sint Minver. En daartussenin ligt een nog kleiner plaatsje. Dat heet Rock. Niet Rock of Ages, maar gewoon Rock. Ik ben altijd geneigd om wat achter te zoeken. Wat is er in Rock? Nou, hoofdzakelijk niets. En in de tweede plaats is er een enorm grote golfcourse. En in de buurt van de negende hole, maar ik weet niet precies of... Dat weet ik niet precies meer. Het kan ook de twaalfde geweest zijn, dat weet ik nu niet meer.
Het was de tweede dag dus.
Er zit een heel verhaal aan vast, ja. Ik was er met Han, we waren allebei op de motorfiets. En we hadden bijna geen tijd meer, moesten op tijd de veerboot hebben... van hier, van Plymouth naar Morlaix, moesten we weer helemaal terug. Oversteken langs de tinroute was de bedoeling, jaren geleden... Maar we hadden haast, maar we zochten de Jesus Well. Die heet officieel zo. En het was bij Padstow. Maar bij Padstow was helemaal niks. Het was aan de andere kant van de baai. Heel eind omrijden. Goed, maar het was dus heel erg zoeken. En uiteindelijk kwamen we op die bij die golfcourse terecht. En daar wisten we ook verder niks. We vroegen het aan mensen die daar woonden. Weten jullie de Jesus wel? Mevrouw zei, ik woon hier al 20 jaar en daar heb ik nog nooit van gehoord. 25 jaar? Jij was erbij, ja. Heb ik nooit van gehoord. Maar Han die was toen nog niet zo lang bij de politie weg als rechercheur. Dus die liet zich niet op zijn kop zitten. Die zegt, ik ga het vragen op de golfcourse. Dus wij die golfcourse op, Han in zijn korte broek. Dat moet je net in Brittannië doen, met die plechtige lui allemaal. Daar werden we dus meteen ook opgemerkt enzovoort. En ze wisten niet hoe gauw ze van ons af moesten komen. Maar ze wisten het ook niet. Moesten ze ook navragen. En toen kregen we uiteindelijk de mededeling dat het ergens was in de buurt van de zoveelste hole. Dat was de negende hole? Nou, weet ik veel. Die konden we ook niet vinden. Dus Han vroeg het gewoon aan iemand die daar stond te golfen. Heb je wel eens een Brit zien golfen? Er hoort een hele speciale uitrusting bij met knikkerbokkers en al dat soort dingen. Heel, zo plechtig het tweedpak en weet ik het wat het allemaal was. En Han die vertelde gewoon het hele verhaal. Ja, we zoeken de Jesus wel, want er is Jezus geweest. En die man die stond deftig te luisteren en zei, very interesting. Maar hij wist het ook niet.
Er komt een inboorling eventjes.
Maar we hebben het niet te min gevonden. Die golfcourse is bovenop een, hoogvlakte is overdreven gezegd, maar het is wel bovenop de top van een berg. Ik weet niet of het me gaat lukken, maar je kunt vanaf die golfcourse kun je op bepaalde locaties naar beneden kijken. En dan kijk je echt op de baai van de Camel River en op de Atlantische Oceaan feitelijk. Dus het is net zo'n soort plek als hier eigenlijk. Alleen als je niet weet waar je bent, valt het je niet op. Maar er is een onooglijk bronnetje bovenop die berg. Daar hebben ze een kapje overheen gemetseld en het heet Jesus wel. Het schijnt een tijd geweest te zijn van pelgrimage. Dat wil zeggen dat uit het hele land mensen daar naartoe kwamen, want de bron zou geneeskrachtige werking hebben enzovoort. Dat kan ik allemaal niet controleren en dat maakt het me ook uit. Maar er is maar één verklaring voor de aanwezigheid van de bron. Het idee is namelijk dat Jozef van Arimathea op zijn reizen met de Heer Jezus onder andere deze plaats heeft aangedaan en daar water is wezen inslaan voor onderweg, proviant enzovoort. Goed. Wat mij ontroerde was dat bij de ingang van die bron, met een klein huisje, half overwoekerd, staat een plaquette. En er staat iets op als wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Of iets dergelijks, ik weet ze gauw niet meer. Maar ontleend aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, in elk geval. En daarmee is wat mij betreft het hele verhaal rond. Want die Samaritaanse vrouw was natuurlijk in Johannes 4 een beeld van de 10 stammen van Israël. Samaria, de hoofdstad van het voormalige 10-stammenrijk. En in dat hoofdstuk wordt ook duidelijk het onderscheid gemaakt tussen Joden en Samaritanen. Joden zijn niet Samaritanen en andersom ook niet. En hoe komt het dat de Messias terechtkomt bij een Samaritaanse vrouw? Maar het is natuurlijk de uitbeelding van hoe de zaligheid inderdaad van de 2 stammen naar de 10 stammen zou gaan. En dat het hier gemarkeerd wordt door dit soort locaties op verschillende plaatsen is erg indrukwekkend. Je zou ook voor de aardigheid, als je een kaart van Cornwall hebt, zou je inderdaad al die plaatsen die wij bezoeken, op zijn minst, sommige bezoeken we niet, maar zou je eens aan moeten tekenen. Dan zul je zien dat langs de hele zuidkust van Cornwall en daarna de hoek om de noordkust, dat daar allemaal plaatsen zijn waar die legende bestaat. Ja, Jezus is hier geweest. Het is absurd, als je het voor het eerst hoort, is het ook absurd. Als je daarna merkt dat het gebonden is aan zoveel locaties, vind je het nog gekker. Maar ik blijf van mening, dat kun je niet verzinnen. Of het allemaal waar is, overal waar we komen, ik zou het niet weten. Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar dat het een historische achtergrond heeft, ja, dat moet wel. Er zit niks anders op. Ik vind het ook een pracht van een verklaring voor het merkwaardige verschijnsel, wat nooit iemand opvalt, dat in de evangeliën de Heer beschreven wordt als een vreemdeling voor de Joden. Dat wil zeggen, zo wordt hij beschouwd. Ze kennen hem, ze weten wie hij is, maar ze vragen zich af, waar heeft die man het allemaal vandaan en waar heeft hij zijn opleiding ontvangen? Hij heeft die hier niet in elk geval, zeggen ze. Dus moet ergens anders geweest zijn. Hij wordt als vreemdeling beschouwd. En de Heer zelf doet die geweldige uitspraken over een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Met andere woorden, je moet goed lezen, maar dan staat er dus dat hij geëerd wordt, alleen niet onder de Joden. Maar ergens anders dus blijkbaar wel. En als je dan vraagt waar dan, nou ja, dan kom je terecht bij die schapen waarvan hij zei, ik ga ze krijgen. Hij zegt, ik heb ze. Ik heb schapen die van deze stal niet zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij had aanhang, volgelingen. Maar dat moet in het buitenland geweest zijn. En waar dan? Ja, logischerwijze onder de 10 stammen van Israël, de rest van Israël. Ik heb u wel eens vaker gezegd, ik heb het van jongs af aan altijd vreemd gevonden, dat het idee van de Joden wilden het niet en dus ging het naar de heidenen. En ik heb het altijd vreemd gevonden dat je dan niks hoort over 10 stammen van Israël, want de Joden zijn toch maar een betrekkelijk klein deel van Israël. Het zou toch ergens anders naartoe gegaan moeten zijn. Nou ja, goed, met dat verhaal houden we ons nu dus bezig. Het is ergens anders naartoe gegaan en met name hier in het Westen, precies zoals de Bijbel dat zegt. Lens End staat er bijna letterlijk in. Waarmee je niks bewezen kunt hebben, maar niet te min. Hè? De einden der aarde, kustlanden in het Westen. Kortom, we komen nog op een paar locaties zoals deze, hoog met een uitzicht op de zee, aan de kust. Nou gaan we proberen de weg te vinden.
Nou, de weg zit nog steeds onder, dus dat is redelijk geruststellend.
Heb je hem nog op de motor
staan? Nee, deze heeft geen motor staan. Deze heeft.
Nou, die meneer die waarschuwde ons iemand. Die zegt van je moet echt niet door.
Oké. Ja, dan moeten we gewoon deze terug hebben en dan de B. Ja, 3314 uit.
Dat loopt enigszins door en van daaraf moeten we maar.
Nou, dat gaat hier helemaal mooi naar Sint-Minver. En dan naar Rock wordt een beetje kleinere wegen, maar dat is goed te doen.